We hebben gisteren een begin gemaakt met de brief van Paulus aan de Efeziërs. We hebben het een en ander kunnen concluderen. Bijvoorbeeld dat de brief is opgedeeld in twee grote gebeden. Eigenlijk is het één groot gebed, maar onderverdeeld in twee aparte gebeden. Waarbij het eerste gebed meer een lofprijs is, sprekend over onze positie in Christus. En het tweede gebed gaat meer over de praktische wandel van de gelovigen. En we hebben ook gezien dat wij als gemeente, als heidense gemeente, eerst geboorterecht hebben in Christus. Dat we een hemelse positie hebben. En aan de andere kant hebben we gezien dat we op een of andere wijze deel hebben aan Israël. En dan niet zozeer in Juda, maar in Efraïm. En Efraïm heeft ook eerst geboorterecht. En die twee lijnen komen samen in de hemelse gemeente. En daarom hebben we te maken hier aan de ene kant met een hemelse brief. En aan de andere kant met een gevangenisbrief. Met een brief die in de ballingschap, in de gevangenschap van Paulus geschreven is. En daar dus een rondzendbrief vormt. Daar wordt die verspreid. En daar vindt dan ook vrucht plaats, gemeenschap plaats. Dus het is een hele bijzondere brief in dat opzicht, gewoon al door de opbouw van de brief. En vandaag wil ik met jullie een ander gezichtspunt bekijken. En daardoor krijgen we iets meer grip, een iets dieper inzicht in dat eerst geboorterecht van de gemeente. Er zijn verschillende manieren om bijbelstudie te doen. En de meest logische manier is om gewoon een schriftgedeelte in zijn verband te bestuderen. Schrift met schrift te vergelijken. Te kijken wat er gezegd wordt, conclusies trekken en doorgaan. Maar vervolgens zijn er ook een aantal gereedschappen die ons ter beschikking gesteld worden. En bijvoorbeeld de typologie, de plaatjes in de Bijbel, de vele schilderijtjes die we kennen, die een bepaald aspect van het heilsplan van God dan afschilderen. En daardoor leren we dingen verstaan op een andere manier. Weer een andere manier is om te kijken naar de betekenis van woorden, de betekenis van namen. Toch, in het Hebreeuws, in het Grieks. Af en toe kun je daar een extra dimensie aan een bepaald schriftgedeelte doorgeven. Een extra diepgang. En een andere manier is weer om te kijken naar de structuur van hoe een tekst is opgebouwd. Er is ook een heel boek over volgeschreven, verschillende stijlfiguren die voorkomen in de Bijbel. Dat boek daar is niet doorheen te komen, maar het is soms wel handig. En een van die bekende stijlfiguren is de introversie. Daar is die weer. Voor degenen die dat niet weten. Vele klassieke teksten die zijn op een bepaalde manier opgebouwd. En laat ik die stift dan toch maar een keer gebruiken. Sorry jongens. Stel je voor, je hebt een bepaalde brief. Zo, hier. En de tekst van die brief die is op een bepaalde manier van boven naar beneden zo opgeschreven. En een introversie wil eigenlijk zeggen dat een bepaald gedeelte van de brief, bijvoorbeeld het onderste gedeelte, overeenkomt met het bovenste gedeelte. Hier is een bepaalde relatie tussen. En vervolgens, het volgende gedeelte in de brief is weer gerelateerd aan het ene laatste gedeelte in de brief. Enzovoort. En gaandeweg de brief werk je naar een centrum toe. Het is dus als het ware een naar binnenkering. En dat is iets wat niet alleen in de Bijbel voorkomt. Ik zal hem even dicht doen. Dat is niet iets wat alleen in de Bijbel voorkomt, maar zelfs in de werken van Shakespeare vind je het. Alleen wij zijn het niet meer zo gewend. Maar het is een manier om de kern van een boodschap helder te maken en in te bedden in de rest van het betoog. Introversie of chiasme, zo wordt het ook wel genoemd, een chiastische structuur. Nou, en daar, er zijn mensen die zich daar heel intensief mee bezighouden, die zien overal dit soort structuurtjes in. Maar soms dan dringt die structuur ons gewoon op. En ik zei net dat bepaalde schriftgedeeltes dan corresponderen met elkaar. Dat betekent niet eens dat de woorden helemaal hetzelfde moeten zijn, maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld tegengesteld zijn en daardoor corresponderen. Dus ze vullen elkaar op een of andere wijze aan. Nou, en dat blijkt ook eigenlijk in deze Efezebrief het geval te zijn. En Daar wil ik met jullie naar kijken, want daardoor leren we eigenlijk wat de kern is van deze brief. Daar heb ik wel een blaadje bij nodig, want ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij is redelijk uitgebreid. Hij past niet op een A4'tje. Tenminste, ik kon het niet meer lezen dan. Mijn ogen zijn niet zo goed. Even zo. Maar we gaan er gewoon doorheen lopen. En ik zeg erbij, als we dit achter de rug hebben vanochtend, dan hebben we ook het zwaartepunt gelijk gehad van dit weekend. Vanavond kunnen we meer achterover leunen. Morgen is helemaal makkelijk. Ik moet zeggen, dat vind ik zelf ook wel prettig. Op een gegeven moment weet je niet meer waar je moet beginnen namelijk. Maar de structuur van deze brief begint eigenlijk in Efeze 1 vers 1 al. Want daar worden de gelovigen in Christus Jezus aangeschreven. De gelovigen in Christus Jezus. En dat komt overeen met Efeze 6 vers 21, helemaal aan het eind van de brief. Dus aan de ene kant worden de gelovigen in Christus Jezus aangesproken en in vers 21 staat over Tychicus dat hij de geliefde broeder is en getrouwe dienaar in de Here. Dan denk je van, nou ja, leuk. Hoe komt het dan overeen? Maar dat gelovige, dat is exact, maar dan ook exact hetzelfde woord als dat getrouwen. Want geloof is trouw en in het Grieks is er geen onderscheid. Alleen in Efeze 1 gaat het over de collectieve gemeente, de gelovigen. En in Efeze 6 gaat het over het individu, Tychicus, zijn leven. En hij blijkt getrouwd te zijn. En wij als gelovigen zouden individueel dus ook getrouw zijn. Ik moet zeggen, het is niet heel erg bekend, deze manier van bijbelstudie, maar het is dus ook een manier om te verklaren waar schriftgedeeltes over gaan. En je zult bijvoorbeeld in de werken van Bullinger, de Companion Bijbel, dat staat vol met dit soort structuren, alleen wordt er verder niks mee gedaan. En dan staat er A, B, C, D, D-accent, C-accent enzovoort weer terug en van nou, dit is de structuur van de brief. Maar het gaat erom dat je er wat van leert. Het moet ergens naartoe wijzen en dat moet iets zeggen. En de corresponderende delen moeten ook iets zeggen. Je moet er iets van kunnen leren. Nou, en dat is ook dus zo in deze brief. Nou, dan kom ik vervolgens in Efeze 1. Eigenlijk een heel gedeelte, want dan gaat het over de collectieve gemeente, hoofd en lichaam, die gezeten zijn in de overwinning, of gezet zijn in de overwinning. Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Maar vervolgens zijn we ook gezet of gesteld verder boven allerlei macht en kracht en heerschappij die er maar bestaat. We zijn gezet en gesteld in de overwinning. Collectief, als gemeente, dat is onze plaats. En gisteren hebben we daar het een en ander van gelezen. Maar in Efeze 6 vers vanaf vers 10... daar gaat het over de strijd van de individuele gelovigen. Dus de collectieve gemeente in Christus heeft de overwinning in Christus. Alle dingen zijn hem onderworpen, lazen we gisteren. Niets is hem uitgezonderd. Maar in Efeze 6 wordt de individuele gelovige in zijn praktische leven gewaarschuwd om maar te blijven staan in de strijd waarin hij terechtgekomen is. Zie je dat die twee dingen dus op een of andere manier verbonden zijn met elkaar? In Efeze 1 vers 16, daar vinden we het gebed van Paulus voor ons. Hij buigt zijn knieën en hij bidt voor ons dat wij een geest van wijsheid mogen ontvangen. Dat wij geestelijk inzicht mogen verkrijgen en dat wij verlichte ogen des verstands mogen hebben. Opdat wij zouden weten wie Christus is en welke positie wij in hem hebben. Om vervolgens ook te weten wat Christus doet en waarin wij vervolgens een functie krijgen. Dat is het gebed van Paulus voor ons. Maar in Efeze 6 vers 18 en 19 vraagt de apostel Paulus gebed voor hem, voor zichzelf, zodat hij de verborgenheid van het evangelie bekend kan maken. Dus aan de ene kant bidt Paulus voor ons, dat wij verlicht mogen worden, niet meer verborgen. En aan de andere kant vraagt hij gebed voor zichzelf om de verborgenheid bekend te maken. Efeze 6, vers 18 en 19. En in Efeze 1, vers 17 staat dat wij geestelijk inzicht en kennis van Christus zouden verkrijgen. Dus inzicht en kennis. En in Efeze 6, vers 13 en 17 staat dat wij de geestelijke wapenrusting zouden aandoen. Maar zodra we daar wat dieper op ingaan, blijkt dat die twee dingen hetzelfde zijn. Het heeft met elkaar te maken. Ja? Ja, ik loop fietsen nu zo erin. We kunnen ook alle schriftgedeeltes lezen. Maar dan, of gaat het te snel? Of?
Nee?
Voor je roepen,
alleen. Ik schrijf natuurlijk weer. Ja.
In Efeze 1, vers 19. Efeze 1, vers 19. Daar staat dat wij deel hebben gekregen, of dat wij eigenlijk de kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijn en macht zouden leren verstaan. Dus de kracht Gods heeft gewerkt in de Heer Jezus Christus door hem uit de dood op te wekken en hem een bepaalde positie te geven. En vervolgens zouden wij ook deel krijgen aan die kracht. En in Efeze 6 vers 10... staat er dat die kracht ook in ons zou werken, letterlijk. Dus hier vinden we weer iets wat ook letterlijk gewoon in het Grieks hetzelfde is en alleen hier voorkomt. Dus de sterkte zijner macht in Efeze 1 vers 19 komt letterlijk overeen met de sterkte zijner macht in Efeze 6 vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet aan de hele wapenrusting Gods. Dus die twee komen overeen. Alleen in de ene kant is het een positie, aan de andere kant is het een oproep. In Efeze 2, vers 1 tot en met 3... daar staat dat wij levend gemaakt zijn. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. En dat wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw, deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dit gaat over wie wij van nature waren. Onze positie als oude mens, de positie van de heiden in het bijzonder. Efeze 2, de eerste verse. En dat correspondeert vervolgens weer met Efeze 5, vers 30 en 31. Dus van nature waren wij afgesneden van het leven Gods, waren wij verduisterd, maar in Efeze 5... vers 30 en 31 wordt over de gemeente gesproken dat wij nu leden zijn van zijn lichaam en vlees van zijn benen en dus onlosmakelijk verbonden en levend in gemeenschap met Christus. Dus van nature waren wij in een toestand van verbroken gemeenschap, dood, duister, maar nu in Christus zijn wij verbonden en is er leven, is er een bloedsomloop. Je ziet dat we langzaam naar een centrum toe werken. Er staat ook trouwens in Efeze 2, die eerste verse, daar staat dat we zonen der ongehoorzaamheid waren. Even kijken hoor. En in Efeze 5, vers 6 staat dat ook, dat we dat van nature waren. zonen der ongehoorzaamheid. En dat we dat nu niet meer zouden zijn. In Efeze 2 vers 6, nu wij opgewekt zijn met Christus, staat er dat we tevens met hem medegezet zijn in de hemel. Dus wij hebben een hemelse positie in Christus. En dit is een hele belangrijke om te begrijpen, want de introversie verklaart vervolgens wat dat is. En we kunnen ons weliswaar niet voorstellen wat het is en met onze ogen om te gezet te zijn in de hemel. Ik bedoel, dat zien wij niet. Maar het corresponderende gedeelte, ik moet eventjes op mijn briefje kijken, het corresponderende gedeelte, dat is Efeze 5 vers 1 tot Efeze 6 vers 9. Dat gaan we niet lezen. Maar het gezet zijn in de hemel als positie, dat correspondeert met een wandel op aarde onder het nieuwe verbond, naar de beginselen van het nieuwe verbond. Die conclusie hebben we nog niet getrokken, dat doen we straks wel, maar dat is wat het is. Dus als Filippenzen zegt, ons burgerschap is in de hemel of onze wandel is in de hemelen, ja, we weten waar we gezet zijn, we weten wie we zijn van nature, maar hoe ziet dat eruit? Nou, dat kunnen we wel, wandelen onder de beginselen van het nieuwe verbond. Leven uit genade. En dat is precies wat de Hebreeënbrief ons dus leert. Aan de ene kant is de hoge priester ingegaan en heeft het nieuwe verbond tot stand gebracht. Hij is het heilige der heiligen ingegaan. De voorhangsel wordt gescheurd. Aan de andere kant staat er in Hebreeën 9, hij is de hemel zelf binnengegaan. En die twee dingen komen dus samen. We zijn gezet in de hemel en in de praktijk betekent dat wandelen onder de beginselen van het nieuwe verbond. En dat kunnen we wel. Dat is hemelswandelen. Als je zo wandelt, dan wandel je als een hemelburger. Dat vindt de wereld niet leuk. Dat gaat tegen het denken van de wereld in. Want de wereld stelt zichzelf centraal, heeft zichzelf tot God gemaakt. Maar dat is wel de bedoeling dus. Dan kom ik bij het volgende punt. Efeze 2, vers 7 tot 10. Daar staat dat wij in de hemel zijn gezet, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet het geloof, niet uit te werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dat correspondeert vervolgens met Efeze 4 vers 20 tot 24... Efeze 4 vers 20 tot 24, want er staat, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden, geschapen in Christus Jezus, de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus we zouden wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid, omdat we geschapen zijn in Christus Jezus. En in de praktijk, zegt Paulus dus, dat betekent dat we de oude mens zouden afleggen en de nieuwe mens zouden aandoen. Want zo hebben wij Christus geleerd. Aandoen van de nieuwe mens dus. Dan kom ik in Efeze 2 vers 11 tot 13. Ja, en ik zie dat mijn blaadje is zo groot. Dat ik heb hier een vers staan en dan hier wat. Ik kan helemaal niet zien wat erbij hoort. Dus. Ik ben een paar weken geleden geopereerd en ik moet nog een beetje wennen. Efeze 2, vers 11 tot 13. Laten we het maar even lezen dan. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En dat komt overeen met, dat is dan Efeze 4, vers 17 en 18. Iets hoger. Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. Zie je dat? De andere heidenen, degene die niet bij Israël horen. Dat gij niet meer wandelt als de andere heidenen in de ijdelheid van hun gemoed, in hun lege, duistere verstand. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Wij zijn genaderd tot Israël. Wij zijn genaderd tot het nieuwe verbond, tot de zegeningen van Israël. En wij zijn dus anders dan die andere heidenen. Die vervreemd zijn van het leven Gods, die het leven Gods niet kennen, die daar niets mee te maken willen hebben. Het licht was in de wereld. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wij zouden nu wandelen als kinderen des lichts. Efeze 2 vers 11 tot 13 was dat. Dan kom ik in Efeze 2 vers 21. En voor de statistieken trouwens, als je ze bijhield, dat vervreemd zijn, dat komt ook alleen op deze twee plaatsen voor in het Grieks. Dus dat zijn van die ankerpunten die je houvast geven in de structuur. In Efeze 2 vers 21, ik lees eventjes vanaf vers 19. Daar staat: zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods. Hoera, we horen erbij. En dat niet zomaar, wij worden gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke of in welke, dat kan allebei, het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op of in welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Wij zijn huisgenoten Gods en in de praktijk worden wij gebouwd tot een geestelijke tempel. Want gij maakt mij een geestelijke tempel. En dit is een hele leuke, want deze komt overeen met, in mijn briefjes, kijken, Efeze 4, Efeze 4, vers 12 tot 16. Want aan de gemeente zijn gegeven verschillende bedieningen. En die bedieningen die zouden leiden tot, vers 12... de volmaking der heiligen tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dit vers is eigenlijk al genoeg om de parallel te trekken. Want aan de ene kant groeien wij als een tempel, staat er. Wij wassen op als een tempel. En hier worden wij gebouwd tot een lichaam. Zie je hoe die crosslink is? Dat heet een juxtapositie. Dat zijn twee plaatjes die iets met elkaar te maken hebben en samen maakt het een boodschap sterker. Aan de ene kant groeien wij als een tempel, aan de andere kant worden wij gebouwd tot een lichaam. En dus staat er in vers 13, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, niet een bruid, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Wat Christus heeft ontvangen, de maat van Christus, die zouden wij ook ontvangen. En wij zouden net zo groot groeien als Christus. Net zo vol zijn. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind en leer door de bedriegerij der mensen enzovoorts. Maar dan staat er in vers 16. dat dat hele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Het is vreselijk Nederlands, maar als je goed hebt opgelet, worden hier dezelfde woorden gebruikt als in Efeze 2 vers 21 en verder. Dus aan de ene kant een tempel, een huis wat groeit, wat gebouwd wordt. Aan de andere kant een lichaam wat gebouwd wordt en groeit. Prachtig is dat, hoe die twee dingen zo samenkomen. Wij zijn niet een organisatie, zeggen we dan, maar wij zijn een levend organisme. God heeft geen organisaties nodig. De Heer gebruikt mensen, gelovigen. En vervolgens kan een organisatie daar aan bijdragen, maar dat is nooit het doel. Het gaat om de mens. Hij maakt een afspraak met ons persoonlijk, omdat wij deel uitmaken van een levend lichaam. En hij zet ons vervolgens op een plaats. En hoe dat er dan uitziet, dat is heel persoonlijk. Maar hij bestuurt zijn lichaam. Hij bouwt zijn lichaam, de tempel die groeit. Ze zijn levende stenen, zegt Petrus ergens anders. Levende stenen. Dus een tempel. Dan kom ik in Efeze 3 vers 1. En daar introduceert Paulus zichzelf als de gevangene van Christus Jezus. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt. Enzovoort. Paulus, de gezonden apostel. Maar hij is de gevangene van de Heer Jezus Christus. En op andere plaatsen noemt hij zichzelf een slaaf. Hij is het bezit van de Heer. En zo zijn wij dat ook. Alleen wij zijn wel vrijgemaakt daarin. We kunnen vrijwillig dienen. Nou, Paulus is ook de gevangene. En dat komt overeen met Efeze 4 vers 1 tot 8, gaan we niet helemaal lezen, maar daar introduceert Paulus zich nogmaals als de gevangene, maar nu de gevangene in de Heere, dus dan weet je gelijk wie de Heer is, voor alle Jehovah's getuigen in de zaal. Want de schrift verklaart zichzelf. Maar hij introduceert hier zichzelf als de gevangene, maar vervolgens niet alleen de enkelvoudige gevangene Paulus, maar hij spreekt in vers 8 bijvoorbeeld dat heel de gevangenis, daar hebben we het gisteren over gehad, dat heel de gevangenis gevankelijk gevoerd is of gevangen genomen is en vervolgens in de hemel gezet is en gaven heeft ontvangen. Dit gaat over die heidense gemeente die verzameld wordt, maar vervolgens een hemelse positie krijgt en daar gaven toebedeeld krijgt. En Paulus als de gevangene, als de balling, die staat daarin centraal. Maar hij introduceert zichzelf al in Efeze 3 vers 1, alleen hij doet er niet zoveel mee. Lijkt het. Maar de structuur sluit zich dus langzaam. En vervolgens in Efeze 3 vers 2, Efeze 3 vers 2 en 3 vers 7 en vers 8. Kijk, dit is geen harde wetenschap. Je moet deze dingen, als je er onderuit wil, dan kan dat. Als je het eenmaal ziet, denk ik dat je er niet meer onderuit kunt. Dat is ook met dat soort dingen vaak zo. Maar in Efeze 3 vers 2 staat, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. En in vers 7 en 8 staat, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen het evangelie te verkondigen en de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat correspondeert met Efeze 4, vers 7 en vers 10 en vers 11. Want daar staat, dan hoop ik maar dat ik het goed gedaan heb. Dus Paulus is de gave van genade gegeven. Hij heeft een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde functie. Maar vervolgens staat er, maar aan elk een van ons allen zijn ook gaven gegeven. En dat naar de maat der gaven van Christus. Dus Paulus heeft een bepaalde bediening. En vervolgens wordt aan de gemeente, aan de individuele leden van de gemeente, worden ook gaven gegeven. En bijvoorbeeld dus, vers 11, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En het doel van de gaven van Paulus was om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Maar wat is nou het doel van deze gaven aan de gemeente? Nou ja, de opbouw van het lichaam van Christus, maar daarmee de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Alleen niet zozeer op aarde, maar in de hemelse gemeente. Dan kom ik in Efeze 3 vers 12 en 13. Efeze 3 vers 12 en 13. En ik zeg bij voorbaat al, als je ziet waar dit mee overeenkomt, dan denk je misschien waarom dat nou? Maar dat heeft ook met het centrum te maken waar we naartoe gaan. Maar in Efeze 3 vers 12 en 13, daar zegt Paulus dat wij de vrijmoedigheid in Christus hebben en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem of in hem of van hem. Ik weet eigenlijk niet wat hier in de grondteksten, in de verschillende van, hè? Ja. Oh, het is een veetje, zie ik nu. Ja. Ik dacht dat ik een pijltje had gestekend, maar het is een veetje. Ja. En daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Dus Paulus die bidt dat de gelovigen niet vertraagt om in te gaan. Doet dat je ergens aan denken, toevallig? Wie zou nou de schrijver van de Hebreeënbrief zijn, hè? Op een gegeven moment ga je die dingen proeven. Hij bidt dat we niet vertragen om in te gaan. Maar in Efeze 4 vers 1... eventjes uit mijn hoofd, klopt dat? Ja, dat klopt. In Efeze 4 vers 1 bidt de apostel vervolgens als gevangen in de Here dat de gelovigen wandelen waardiglijk de roeping waarmee zij geroepen zijn. Nou, en als je gaat wandelen, waar wandel je dan naartoe? Behalve de kroeg. Behalve de hunnebedden. Nou, je wandelt inderdaad naar binnen. Want daar gaat de Hebreeënbrief over. Dat is wandelen waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Hij roept ons. Dan loop je toch niet weg. Wat hoorde ik nou gisteren? Adam, waar ben je? Ja, kom terug. Hier moet je zijn. Ik roep je. En dus zouden we wandelen waardiglijk de roeping. En Paulus bidt dat wij niet vertragen om in te gaan. Want we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Kom op, laat ons opstaan en wandelen. Pak je bed op. Ik ga straks even liggen. Maar jullie begrijpen waar het over gaat. En ik hoop dat ik iedereen nog mee heb in de structuur. Je ziet dat er corresponderende gedeeltes zijn dus. En ja, als iemand dit terugvindt in een boekje, dan hoor ik het graag. Want ik heb dit nog nooit gehoord of gelezen in een boekje. Maar je moet die dingen gaan vergelijken. Nou, dan kom ik in het centrum van de introversie, van de naar binnenkering. En het centrum bevindt zich dus noodzakelijkerwijs in, je raadt het al, Efeze 3. Nou, vele uitleggers zijn er tot de conclusie gekomen dat Efeze 3 een beetje een apart hoofdstuk is. Het wordt ook wel een parenthese genoemd, iets wat je tussen haakjes kunt zetten, wat je misschien weg zou kunnen laten. Ik heb er eens over na zitten, denk ik. Ik denk van nou, eigenlijk is dit het meest belangrijke gedeelte juist. Dat moet je helemaal niet weglaten. Hier gaat het over eigenlijk. Als je de kern van de Efezebrief zoekt, dan moet je hier naartoe. Naar Efeze 3. Dat is namelijk het centrum van de introversie. En het centrum wordt vervolgens weer onderverdeeld in twee gedeeltes. Structuur. Efeze 3 vers 1 zegt, om deze oorzaak ben ik Paulus. Om deze oorzaak, daar staat in het Grieks charin, oorzaak, overeenkomend met charis, genade. Je zou net zo goed kunnen zeggen, om deze genade, om mijn bediening, om mijn verantwoordelijkheid, om deze reden dus. Ik ben geroepen om deze oorzaak. Maar dat komt alleen nog voor in Efeze 3 vers 14. om deze oorzaak buig ik mijn knieën. En dat is de tweede om deze oorzaak. Dus Efeze, groot gebed, onderverdeeld in twee gebeden. En in Efeze 3 vinden we vervolgens twee keer om deze oorzaak. En dat tweede gedeelte, wat begint met om deze oorzaak, is weer een gebed. Hij buigt zijn knieën. En in het eerste gedeelte, dan gaat het meer om Paulus zelf. Dus dat eerste gedeelte vanaf Efeze 3 vers 1 tot 14, dat gaat eigenlijk over Paulus, over zijn bediening. Hij staat centraal. Hij vertelt dat hij geschreven heeft in voorgaande brieven over die verborgenheid die hem gegeven is, over die bedeling. En hij vertelt dat hij die verborgenheid bekend wil maken in Efeze 3 vers 5 en 6. Dat hebben we gisteren ook gelezen. Namelijk, vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat evangelie, dat maakt hij bekend. En hij zegt dat hij daarvan in vers 7 een dienaar geworden is. En dat hij de allerminst is van al de heiligen. Hij is nederig. Maar hem is die genade gegeven vervolgens om onder de heidenen dat evangelie te verkondigen. En daarmee de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En vervolgens zou men daardoor verlicht worden. Want het was Paulus' eerste gebed dat de gelovigen verlicht zou worden. Dat ze verlichte ogen des verstands zouden krijgen. En vervolgens zegt hij dat hij heel zijn leven in het werk stelt om de gelovigen te verlichten. En dat zij vervolgens ook als lichten gaan schijnen. En dus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus zouden verkondigen. Namelijk, vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Dan moet je wel een geest der wijsheid en verstand hebben. Toch? Efeze 1, vers 15. Maar dat is niet een plan B of een uitweg. Dit is naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Daar hebben we in het verleden wel eens bij stilgestaan, dat voornemen. Toch? De prothese. Het plan van God dat hij gemaakt heeft. En dat plan was al gereed voor de nederwerping der wereld. Want ik zeg het hier ook nog maar eens even. Als een schepping perfect zou zijn, waarom zou je dan een plan maken voor een nieuwe schepping, toch? Alle logica is dan weg vervolgens. Nee, er is iets gebeurd. Nou, en voordat dat plan in werking trad, is dat plan dus gemaakt. Zo doe je dat normaal toch ook? Ja. Natuurlijk kun je daaruit kletsen door de alwetendheid en de voorzienigheid van God erbij te betrekken, maar dat zijn allerlei conclusies die je dan nodig hebt. Maar goed, dit is even een zijstraatje. Maar de gemeente is in ieder geval naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. En wij zouden dus die rijkdom, die wijsheid verkondigen. En daarin hebben wij vervolgens de vrijmoedigheid en de toegang. We zouden ingaan. En dat is het eerste gedeelte van het gedeelte wat de kern vormt van de brief. Paulus staat dus centraal. Zijn gevangenschap staat centraal. De ballingschap staat centraal dus. Zijn positie onder de heidenen staat centraal. Maar ook de verborgenheid staat centraal. Wat hij dus doet in de wereld. En Paulus staat voor een veel groter geheel, namelijk de gemeente zelf. Dat zullen we zo ook nog zien. En hij spreekt over eerst geboorterecht en over een bediening buiten. Er zijn twee bokken. Een weggaande bok, en dat is deze bok. Die bok die de woestijn inliep. En dan niet zeggen die andere bok ging dood. Nee, die andere bok kwam binnen terecht. In het binnenste heiligdom. Nou, daar gaat het tweede gedeelte over. Dus hier gaat het over het werk van Paulus. En het werk vervolgens van de gemeente. Maar dat heeft een uitwerking in de hemel. En het gaat dan vervolgens over de heerlijkheid van de gemeente in vers 13. Het welk is uw heerlijkheid? Paulus werkt opdat de gemeente verheerlijkt zou worden. Dat de gemeente deel krijgt aan de heerlijkheid. Daarom zet hij zich in. Om deze oorzaak. Maar dan komen we bij de tweede om deze oorzaak. En dan buigt hij zijn knieën. En dan zijn we ineens op een andere locatie. Want hier staat niet Paulus centraal. Maar Paulus buigt zijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat het alleen nog maar over Christus. Niet om Paulus, niet om zijn bediening, niet om wat hij doet, maar om Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door de geest in de inwendige mens. Enzovoorts. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Christus staat dus centraal en wij zouden vrijmoedigheid en de toegang hebben om daarin te gaan dus. Opdat gij ten volle, vers 18, kondet begrijpen met al de heiligen. Waar is onze samenkomst? Met al de heiligen. Dit is een leuk plaatje. Maar onze werkelijke samenkomst is boven. En ik hoop dat je dus ook voelt dat we hier in het midden van de brief in die hemelse positie zijn. Dat we daarboven zijn beland. Paulus is in het eerste gedeelte buiten, onder de heidenen. En in het tweede gedeelte is die boven, binnen, in de hemel, in het binnenste heiligdom. En dat is die andere bok. En dat komt samen in de Efezebrief, die twee lijnen. En dus, in vers 20 staat, of in vers 19, en we zouden daar bekennen, de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. In Hebreeën 10 staat dat wij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan in het binnenste heiligdom op een vers en levende weg. En dat we onze samenkomst niet zouden verzuimen enzovoorts. Maar dat we daar naar binnen gaan, ook tot opscherping der liefde. Want daarbinnen vindt gemeenschap plaats. Daarbinnen krijgen we deel aan de liefde van Christus. Dat is daar, in het binnenste heiligdom. En dus, we zouden de liefde daar bekennen. Gemeenschap hebben dus. De liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Aardse kennis, wereldse kennis, kennis van de oude mens, opdat gij vervuld worden tot al de volheid Gods. Nou, voller kun je niet worden. En dat is het gebed van Paulus. En dat is waar hij in deze brief naartoe probeert te werken. Dat wij vervuld mogen worden tot al de volheid Gods. En dan eindigt hij vervolgens met een lofzang. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Herken je hier ook niet de hoge priester die voor ons bidt? Die machtig is om veel meer te doen dan wij kunnen bidden of denken. Nou, hij wordt hier bezongen. En hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. En daar eindigt zijn gebed. Maar ja, de goede verstaande die weet nu waar die zich bevindt. Waar Paulus zich bevindt. In die hemelse positie. En daar staat dus het werk van Christus centraal. Als je goed hebt opgelet, staat er vier keer op dat. En dan vervolgens wat Christus doet. In vers 16, in vers 17, in vers 18 en in vers 19. Op dat, op dat, op dat, op dat. En dat is het werk van Christus aan ons. En het gaat hier niet om de heerlijkheid van de gemeente in het tweede gedeelte, maar om de heerlijkheid van Christus. Die staat hier centraal. En daarom is dit zo'n geestelijke brief. Het gaat uiteindelijk niet meer om ons. Het gaat om het hoofd. Het gaat om zijn heerlijkheid uiteindelijk. Niet meer of ik maar behouden ben, of de Heer iets voor mij doet, of de Heer me uit mijn ellende trekt. Natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar uiteindelijk gaat het om zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid die wordt dus bezongen. De heerlijkheid van Christus. Ja, ik vind het zelf prachtig. Je hebt dus twee delen die samenkomen. En zo zie je dat door middel van die structuur dat je een bepaald zicht op die brief krijgt. Gewoon door er op deze manier naar te kijken, leer je waar die brief over gaat. En sommigen zeggen van, nou ja, er is een opbouw in brieven, dat is ook zo. En de Hebreeënbrief is dan de hoogste brief. Maar als je het mij vraagt, ben je hier precies waar je in Hebreeën ook terechtkomt. Alleen op een andere manier. Je komt ook in het binnenste heiligdom terecht. Je komt ook op je knieën uiteindelijk terecht. Wie je ook bent. We zouden met vrijmoedigheid ingaan in dat binnenste heiligdom. En nu ik dit zo zeg, dan blijkt dus dat er bepaalde aspecten in deze brief voorkomen die alles te maken hebben met dat binnenste heiligdom. En dat is, wat ik gisteren al zei, dat is leuk. Want dat vindt de ultra-dispensationalist niet leuk. Niet dat ik daar nou zo mee bezig ben, hoor, maar dat helemaal niet. Maar je zult het een keer tegenkomen. En ja, met name deze brief is voor hun heilig, zoals die voor ons ook heilig is. Hè? Want ja, hier heeft Paulus toch wel iets nieuws te melden, wat nog niet in voorgaande dingen bekend was. Hè? Maar het blijkt dat het juist vol staat met beloften Gods, die hij eertijds en op vele malen heeft verkondigd door de vader en de profeten, om Hebreeën 1 er maar bij te halen. En dan blijkt dus dat heilige der heiligen hier centraal staat. En ja, niet voor niets is Efeze geschreven dus in de vorm van een gebed. Maar je zou nu moeten herkennen dat het gebed van de hoge priester is. En als we dan naar bepaalde attributen kijken van Israël en het nieuwe verbond, dan lees ik bijvoorbeeld Efeze 2 vers 21. Nou ja, dat hebben we zojuist al gelezen, maar we worden gebouwd dus tot een tempel. En dat is dus niet zonder reden dat dat hier staat. Het is niet alleen maar Petrus die dat aanhaalt en zegt, wij zijn een koninklijk priesterdom en we worden als levende stenen toegevoegd. Nee, Paulus zegt dat dus ook en hij bedoelt dezelfde tempel. En een tempel heeft te maken met priesters. Toch, de levieten zouden in de tempel terechtkomen om te dienen. Nou, de gemeente heeft dus deel aan dat eerstgeboorterecht en daar hangt aan vast dat wij priesters zijn. En dus worden wij gebouwd tot een tempel. Of zoals ik net las in Efeze 3 vers 12, wij hebben de toegang nu. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang. En als je de structuur niet kent, dan valt dit vers er toch een beetje in zo van ja, de vrijmoedigheid en de toegang. En natuurlijk kun je de link maken met Hebreeën, maar als je de structuur eenmaal kent, valt het gewoon op zijn plaats. Natuurlijk hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, want hij gaat hier het binnenste heiligdom binnen. Hij gaat op zijn knieën. En dus zouden wij ook toegaan. Met volle verzekerdheid des geloofs. Vrijmoedigheid zouden we hebben. Nou, Efeze 3 vers 12 hebben we gehad. En dan kom ik in Efeze 5 vers 2. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En ik zeg er nu maar even bij, en nog steeds lief heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Nou, waar ben je dan terecht? Toch? Er waren verschillende offers, niet welriekende verplichte offers en welriekende niet verplichte offers. En hier hebben we een welriekend offer. Dan ben je toch in het nieuwe leven, onder het nieuwe verbond, terechtgekomen. De offerdienst van de priesters. Het zijn dus attributen van het nieuwe verbond die in deze Efezebrief zo verspreid worden. En we moeten ze oprapen als het ware en het plaatje compleet maken. We hebben te maken met een tempel, we hebben te maken met een heilige der heiligen. En we hebben te maken met attributen van de priesterdienst. Wij zijn die priesters en wij zouden nu dienen als levende priesters onder het nieuwe verbond. En we zouden dus, zoals Romeinen 12 zegt, onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Maar dat is een welriekend offer. Dat is een niet verplicht offer. Want we zouden met volle verzekerdheid, maar met vrijmoedigheid ingaan. Vrijwillig. Omdat we weten wie we zijn geworden in Christus. En dat is de crux van deze brief. Het gebeurt me wel eens dat er gevraagd wordt van, joh, spreek eens over Efeze 5. En eigenlijk doe ik dat nooit. Want wat krijg je als je gelijk in een bepaald schriftgedeelte duikt, zonder de voorgeschiedenis te kennen, zonder je positie te kennen, dan wordt het onherroepelijk wet. Doe dit, doe dat, oh, dus ik moet zo. Oh, dus jij zegt dat ik niet dat of dat hoef. Dat krijg je dan. Dat probeer ik altijd te vermijden. Ik zeg altijd, nou als je dat wil, dan moeten we in Efeze 1 beginnen. En dan leer je dus wie je bent geworden in Christus. En de rest valt eigenlijk dan vanzelf op zijn plaats. Nou, we zouden dus navolgers God zijn. En hij is voor ons overgegeven. Hij heeft zichzelf geofferd. En dat is dus een hoge priesterlijk offer. Nou, in Hebreeën 10 leert inderdaad dat wij in hem geofferd vervolgens zijn. Nou, zijn er nog meer attributen? Er zijn er nog een aantal in Efeze 5, in vers 8. Even kijken, is dat zo? Daar staat, maar want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Ja goed, die is wat minder duidelijk, maar ik dacht, we hebben net een offer gehad. De kandelaar, die kan er ook nog wel bij. Toch? Nou, dat is ook in vers 13 volgens mij. Ja, van het licht bestraft zijn, hè? Want licht, dat hoort bij het nieuwe verbond. Ja goed, daar kun je alles van maken, dat weet ik wel. Maar in dit verband is het toch een oplopende reeks. Want in Efeze 5, vers 26, wanneer er over de relatie tussen man en vrouw aan de hand van Christus en de gemeente wordt gesproken, dan staat er in vers 26 dat Christus de gemeente zou heiligen en haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Nou, waar ben je dan terecht? Hij reinigt ons met dat water, dat wasvat. Ook weer priesterdienst. En dat is in de praktijk door het woord. Of zoals Hebreeën 9 vers 14 zegt, dat onze gewetens worden gereinigd van dode werken. Daar is het door de geest. De eeuwige geest. Maar het is het woord wat vervolgens in ons werkt. En dat reinigt ons. Dat maakt ons volgens 2 Korinthe 3 vers 5 en 6 bekwaam om te dienen als priesters onder het nieuwe verbond. Daar staat testament, maar dat is het nieuwe verbond. Hij maakt ons bekwaam om te dienen. Oftewel, wij zijn geschapen in Christus Jezus om te wandelen in de goede werken die hij heeft voorbereid. Maar dat is de priesterdienst. Dat is de priesterdienst, laat ik het dan maar zo zeggen. Sommigen vragen zich af, ja, wat moet ik dan? Moet ik ook zo'n toga aan en zo'n borstlap? Nee. De priesterdienst is dat wij zouden wandelen in de zaken die voortkomen uit onze positie. Het is echt niet moeilijk. Als je weet wie je bent, ga je er vanzelf naar handelen. Want de omstandigheden komen toch wel op je af. En dan handel je. Op basis van jezelf, wie je bent. Meer is het niet. En dat heet priesterlijke dienst. En daarom, nou ja, ik probeer dat in ieder geval in de spreekbeurten die ik mag houden, probeer ik me ook daarop te richten. Niet gelijk in doe dit, doe dat of zus of zo. Want dan wordt het altijd op een voetstuk geplaatst. Apart gezet. Je moet weten wie je bent. Je moet weten waar de grenzen liggen. Als je dat weet, dan komt de rest vanzelf al. Als je het ter harte neemt. Nou, zijn er nog meer attributen? Ik heb nog opgeschreven Efeze 3 vers 16 en 21. Maar dat is natuurlijk die heerlijkheid die wordt beschreven. Maar als je nu weet waar we ons bevinden, is die heerlijkheid dus niets anders dan de heerlijkheid des Heren die afstraalt van de ark. En we hebben daarop ook de cherubijnen der heerlijkheid enzovoorts. En de Heer zou daar verschijnen en vervolgens spreken. Toch? Die heerlijkheid, daar gaat het over. De heerlijkheid die Ezechiël zag, de heerlijkheid die Jesaja zag in Jesaja 6. Spreekt allemaal over deze dingen. De heerlijkheid van het nieuwe verbond. En niet zomaar op aarde, maar in de hemel. En dus vinden we, zonder dat het er met letterlijke woorden staat, vinden we de ark des verbonds in het heilige der heiligen, want Christus staat daar centraal. Waar stond de ark trouwens? Op het westen. Maar dat is het eerste gedeelte weer. Maar die kun je ook weer vergeten. Maar Efeze 3 vers 18 vervolgens, dat is ook een leuke. Daar staat aan een van de opdats, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte zijn. Dimensies. En iedereen vraagt zich af, wat zijn de maten? Nou, laat ik nou eens zeggen 10 keer 10 keer 10. Staat niet in de Bijbel hoor. Maar de mate van het heilige de heilige. Toch? Het wordt niet genoemd, niet letterlijk. Je kunt er onderuit als je wilt. Maar als je weet waar je bent, ja, zouden we leren waar we zijn gezet? Dat is onze positie, dat is onze thuisbasis. Daar hebben wij gemeenschap. Daar werkt de Heer aan ons. Daar doet Hij zijn werk aan ons. Nou, prachtig. En dus Christus is degene die als hoge priester van het nieuwe verbond zijn werk aan ons doet. 4 keer op dat. Dat is wat Hij doet aan ons. Hij bouwt ons op, Hij reinigt ons, Hij maakt ons sterk. Hij heeft gemeenschap met ons. Dat wordt dus nader uitgewerkt in Efeze 5. Maar dit is het werk van Christus aan de gemeente wat hier beschreven wordt. En Hij bidt dus voor ons. Het is Christus die als hoge priester voor ons bidt. Maar een andere gevolgtrekking is dat ook Paulus, niet als Christus, maar Paulus dan als het lichaam van Christus, ook uitdrukking geeft aan de hoge priester van het nieuwe verbond. Want wij zijn het lichaam van Christus. Dus wij delen in de functie van Christus als de hoge priester. Natuurlijk is Christus onze hoge priester en doet een werk aan ons. Maar als geheel, als gemeente, hebben wij deel aan de hoge priester. En dat zal vervolgens een functie krijgen naar het aardse Israël. Nou, en Paulus geeft uitdrukking aan de gemeente als deelhebbend aan de hoge priester. Want wat doet Paulus? Nou, even vooraf, wat deed Paulus in 2 Korinthe 12? Zegt hij dat hij is opgetrokken tot in de derde hemel. En hij heeft daar dingen gezien die geen mens kan uitspreken en hij kan ze daar ook niet kwijt. Maar hij is dus ingegaan. Toch? Hij heeft gezien. En hij wil erover spreken vervolgens. En in Efeze 3 zegt hij dus ook, ik ben ingegaan en nu buig ik mijn knieën. Efeze 3 vanaf vers 14. Dus hij geeft uitdrukking aan de hoge priester die ingaat in het binnenste heiligdom. En vervolgens maakt hij dus bekend. Het is een priesterlijk werk van Paulus in Efeze 3 vers 5, wat we allemaal gelezen hebben, namelijk de verborgenheden van het evangelie. Dat is een priesterlijk werk. Dat is een hoge priesterlijk werk, omdat hij het aan de gemeente bekend maakt. En dus, als er in Efeze 1 vers 9 staat dat Christus ons bekend maakt met de verborgenheid van zijn wil, oftewel zijn verborgen plan bekend maakt, dan is het in de praktijk Paulus die dat doet. En daarmee geeft hij handen en voeten aan de hoge priester van het nieuwe verbond. Paulus. En vervolgens is Paulus in Efeze 3 vers 13 leidzaam in de verdrukkingen. Maar het is aan de priesters gezegd dat zij leidzaamheid van noden hebben. Toch? Want het is een zware dienst. Je krijgt met allerlei sores te maken. Je krijgt met ziekte te maken, je krijgt met zonde te maken, je krijgt met rechtspraak te maken. We zouden wijs worden. Maar dat komt op aarde met lijden en verdrukking. En ik hoop dat je de nuance proeft dat dat niet het lijden is van elk willekeurig mens. Elk mens krijgt zijn portie. Elk mens zal zijn eigen pak dragen, staat er ergens. In een ander verband. Maar dit gaat om de bediening die hij heeft. Om het doel dat hij nastreeft. En dat komt met lijden en verdrukking. Het gaat over de hoge priester. Over de priesters die daar vervolgens gevolg aan zouden geven. En vervolgens in Efeze 6 strijdt hij dus. Daar wordt de geestelijke wapenrusting beschreven. Maar vervolgens bidt voor mij dat ik enzovoort kan spreken. Dat ik de verborgenheid kwijt kan. Dat de deur geopend wordt als het ware. Dus hij strijdt in de praktijk. En dat is een priesterlijk werk. Nou, en vervolgens als priester of uitdrukking gevend aan de hoge priester looft hij. Hij prijst. He, dat is vanaf Efeze 3 vers 21. Die lofzang, die doxologie. Maar is het niet Christus die in Psalm 22 beschreven wordt? Bekende psalm, daarom ga ik er niet naartoe. Christus die aan de ene kant daar lijdt en waarom hebt gij mij verlaten roept. Maar aan de andere kant, te midden van een grote gemeente, de heerlijkheid des Heren verkondigt. De deugden des Heren, de grote daden. Toch? Dat is de hoge priester die daar aan het woord is. En we lazen gisteren in Hebreeën 1 dat Christus nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar sindsdien spreekt de Vader door de Zoon. En zouden we dus naar de Zoon luisteren? Ja, het is Christus. En Paulus die looft als het ware in die voetsporen. Hij geeft haar handen en voet aan dus. Hij verheerlijkt God in zijn leven. Ja, en dan de brief als een geheel, als een gebed dus. Niet zomaar een gebed, maar het gebed van de hoge priester. Als je het eenmaal weet, dan moet je gelijk aan Johannes 17 denken. Dat gebed vinden we eigenlijk uitgewerkt hier in deze brief. Het eerste gedeelte is een lofprijzing. Het gebed van de hoge priester die looft en die prijst. Maar het tweede gedeelte van de Efezebrief is een gebed tot vertroosting. Hij zegt, ik bid u dan, in Efeze 4 vers 1, zo bid ik u dan, de gevangenen in de Here, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat woordje bid, dat is parakaleo. De vertroosting. Hij vertroost ons. En het is het werk dus van de trooster. De trooster die in Johannes vele malen genoemd wordt. Daar gaat het over. Het is dus een hogepriesterlijk gebed om ons te helpen. Zoals in Romeinen 8 nog staat dat de Geest voor ons bidt en dat Christus voor ons bidt. Als je het bijschrijft, Romeinen 8 vers 26 en vers 34, staat er in Hebreeën 7 vers 25 dat de hogepriester voor ons bidt. Nou, en Paulus geeft er weer handen en voet aan. Zo bid ik u dan, enzovoorts. En dan krijgen we een hele uiteenzetting hoe dat er dan uitziet. Doet hij ook in Romeinen 12 hoor, alleen veel minder uitgebreid. Dus, prachtig hoe hier uitdrukking wordt gegeven aan het nieuwe verbond. Aan de vertroosting van het nieuwe verbond. Nou ja, en als Paulus die functie vervult, dan bezit de hele gemeente dus die functie. En als je dus afvraagt van, ja oké, wij zijn dus de gemeente van eerstgeborenen. Hoe ziet dat eerstgeboorterecht er dan uit? Dan is het eerste antwoord, wij zijn priesters. Maar niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Niet op aarde, maar in de hemel. In het binnenste heiligdom. Wij zijn hemelse priesters dus. En dus staat er bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 5. Als een van de geestelijke zegeningen. 1 vers 6, de derde zegening, dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Lees dat dus niet zomaar als van, nou ja, we hebben genade ontvangen, we hadden wat schuld en dat is nu kwijtgescholden of zo. Nee, wij zijn gesteld in de genade onder het nieuwe verbond als priesters. Dat is wat hier echt staat. Wij zijn hemelse priesters. Alleen dat leer je pas als je de hele brief onderzoekt. En dus staat er in Efeze 2 vers 6 dat wij in de hemel gezet zijn tot een toonbeeld van zijn genade. Niet om maar te laten zien dat wij zondaars waren en moet je nu eens vanaf de wereld kijken, zit Shaki daarboven. Hè? Die had het niet verdiend, maar hij zit daar toch maar. Hè? Het is toch aandoenlijk? Nee, wij zijn een toonbeeld van genade, wij zijn hemelse priesters. En wij zouden wandelen in die genade. En wij zouden dus de genade bedienen vervolgens. Het is het hele nieuwe verbond wat tot ons komt. En daarin zijn wij gesteld als gemeente, als toonbeelden of als toonbroden. Hè, om daar uitdrukking aan te geven. Efeze 2 vers 7 en 8. Dat is onze positie onder de genade. Dat is een functie dus van de gemeente. Hemelse priesters. En dat wandelen in de goede werken die hij heeft voorbereid. Dat is dus in de hemel, met een uitwerking in de hemel. En dit is de moeilijkheid van Efeze. Want wij zitten hier en we wandelen hier. We gaan maandag weer naar ons werk. Hè? TV, hoor ik dat nou? Oh, ik dacht al. Iemand die kan weer tv kijken. Nee, ja, DV. Ja, inderdaad, DV. Dat is zo, ja. Maar dit is, dit, ons leven heeft een uitwerking daar. En dat zien wij niet. Dus je moet geestelijk zijn om daarin te kunnen wandelen. Want anders denk je, nou dat heeft geen resultaat, ik zie er niks van, wat moet ik ermee? Of de Korintjes, wat brengt het mij? Wat heb ik eraan? Nou, de uitwerking van de gemeente is juist in de hemel. En dus staat er in Efeze 3 vers 10. Efeze 3 vers 10. Uh, Efeze 5 vers 10. Nee, Efeze 3 vers 10 hoor. Ik zat in 5 vers 10. Dat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overheden en de machten in de hemel, niet op aarde, de veelvuldige wijsheid Gods. Nou, wat is die veelvuldige wijsheid Gods? Dat is dezelfde verborgenheid als die Paulus openbaar maakt aan de gelovigen. Dat is dat plan van God. En dat leert ons dat wij dus onderdeel zijn van de priesterlijke familie in de hemel. En dat betekent niet dat wij dat heel bewust tot demon X en engel Z roepen. Van weet je wel wie ik ben? In Pinksterkringen wel populair, toch? Nee, maar door wie wij zijn en dat te beleven, drukken wij dat uit en verkondigen wij dat. Door dat te leven. En dat is zichtbaar boven. De uitwerking is boven. Dat zien wij niet, maar als wij geestelijk inzicht verkrijgen en dus verlichte ogen des verstands krijgen, dan zien wij dat wel. En dan zien wij trouwens ook Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Efeze 2 vers 8. De wereld ziet dat niet. Toch? Nou, dat is precies hetzelfde dus. De uitwerking is boven. En als ik dan naar een andere functie van de gemeente overstap, is dat dan dat wij niet alleen maar toonbeelden van genade zijn, maar dat wij ook tot reiniging van de hemel zijn.
Oh.
Ja. Want aan de ene kant worden wij gereinigd. De vierde zegening van alle zonden en misdaden. Oh ja, dat kan ik niet overslaan. Denk niet dat dat over de oude mens gaat. Dat is de reiniging nu van de hoge priester. De vierde zegening, Efeze 1, vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Door zijn leven, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1. En dus namelijk hebben wij de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat is de reiniging van de hoge priester. Wij worden gereinigd. Hij wast ons de voeten. Dat is een van die opdats in Efeze 3. Maar nu wij gereinigd zijn en collectief als gemeente hebben wij deel aan de hoge priester en reinigen wij met de hoge priester vervolgens. Maar dat is Hebreeën 9, waar daar verder over wordt gesproken. En ik stip het nu alleen maar aan, omdat het eigenlijk een ander onderwerp is. Maar wij hebben daar wel degelijk mee te maken. Hebreeën 9, vers 23. Daar gaat het over bepaalde zaken die plaatsvonden op grote verzoendag. Taken van de hoge priester. Ik lees even vanaf vers 19. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken en met water en purperen wol en hyssop besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Dus dienst onder het oude verbond met echt bloed. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. Nou, dat gebeurde toen. Het bereiden van de dienst. En vervolgens, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet van het oude verbond, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En dan vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen, dus deze dingen onder het oude verbond, die in de hemelen zijn, door, even kijken, dat wel de voorbeelden der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Nou, hier heb je de aardse dingen, dan wel de tijdelijke dingen of het voorbeeld, en dat werd gereinigd met bloed. Maar hier staat dat de hemelse dingen, het ware, dat de attributen van de hemel ook zelf gereinigd worden. Maar dan niet door bloed, maar het leven van Christus zelf. En het eerste wat gereinigd wordt, zijn wij zelf. Maar vervolgens als wij deel krijgen aan die hoge priester, staat hier toch echt dat de hemel zelf gereinigd wordt. Want de attributen in het heilige der heiligen werden besprengd met dat bloed. Nou, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste thema's van Paulus. Namelijk dat wij als hemelse gemeente niet zomaar in de hemel gezet zijn. Maar dat dat de consequentie heeft dat er een andere partij uit de hemel gezet wordt. Nou, daar komen we hopelijk morgen ook nog even op terug in Efeze 6. Maar daar heeft dat mee te maken. Ik zeg niet dat de hemel opnieuw geschapen is, maar de hemel wordt wel gereinigd. En er vindt een vorming van een nieuwe regering dus plaats. En straks zal ook de aarde gereinigd worden en zal heel de schepping ontdaan worden van alle ongerechtigheid. En dus moeten wij zelf eerst gereinigd worden. En daarom zouden we het werk van de hoge priester aan ons niet tegenstaan. Want wij zijn zelf ook tot reiniging. En we zouden ons dus, ik ga terug naar Efeze, we zouden ons laten vormen vervolgens om in staat te zijn om die positie, om die hoge priesterlijke positie in te nemen. En dat is dus Efeze 1 vers 2 en 23. Die positie verre boven alle overheid en macht. Die zouden we leren verstaan. Want wij zijn zijn regering. Nou, jullie zitten al op het plusje. Nee, maar hij vormt nu zijn gemeente, zijn regering. En je ziet het nu niet, maar wij zullen straks met Christus heersen. En er is nu een strijd gaande. Alleen aan die strijd zul je nooit toekomen als je de boodschap van het kruis niet in je leven leert verstaan. Wij zijn zijn regering. Nou ja, ik ga afronden. Efeze 3. Het is dus prachtig om te zien dat er twee lijnen zijn. Een aardse lijn en een hemelse lijn. Aan de ene kant worden wij verzameld vanuit de heidenen. Aan de andere kant worden wij gezet in die hemelse gemeente. En daar bezingen wij de heerlijkheid van Christus. En dan sluit ik af met die laatste woorden nogmaals te lezen. Efeze 3 vers 21. Of vers 20 en 21. Hem nu. Die machtig is meer dan overvloedig geluk te doen. Boven al wat wij bidden of denken. En dat is genade. Hij weet wat wij nodig hebben. Naar de kracht die in ons werkt. Nou, welke kracht is dat? De opstandingskracht. Je kunt niemand overtuigen in de wereld van het leven van God. Maar wij weten wat voor kracht in ons werkt. Wij weten dat het zo is. Het is al prachtig als iets op zijn plaats valt. Je kunt het misschien, ja jullie weten wat het is. Als het eenmaal aardt in je leven, als die sleutel op zijn plaats gezet wordt en het past, ja, dan weet je dat die kracht werkt. Dat je verbonden bent. Nou, en die kracht die werkt dus. En vervolgens zou dat in ons hele leven uitwerken. En hem nu staat er dan, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente. Niet in de wereld, in de gemeente. Daar vindt Christus nu zijn heerlijkheid. En dat zouden we dus ook goed moeten beseffen. Dat werk van de gemeente, die functie van de gemeente is niet in de wereld. Wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. En het is Paulus' gebed dat we die heerlijkheid van Christus, dat we die leren verstaan. En dus door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Nou, en dat is de basis voor onze wandel vervolgens. Maar daarover de volgende keer meer.